verder uit de Timotheusbrief en Timotheus 4.
Mag de raad er vast opzoeken. En deze morgen gaat het over geestelijk gezond zijn. Over hoe kun je nou geestelijk gezond zijn en wat is daarvoor nodig? Nou, wat er nodig is om lichamelijk gezond te zijn, om lichamelijk fit te zijn, daar is wel oor naar. Dat is actueel, daar gaat het vaak over. Denk aan tijdschriften waar het gaat over 101 tips om gezond te zijn, wat je vooral wel en niet moet doen. Op tv, op internet, blogs, video's. Misschien bent u bekend met het fenomeen, een heel hip fenomeen, fitfluencers. Zegt iemand vast iets, en anders de jongeren misschien wel. Dat zijn mensen met een afgetraind lichaam die dan in video's anderen gaan vertellen hoe zij ook dat afgetrainde lichaam kunnen krijgen. Wat je dan allemaal moet doen en wat je niet moet doen. En als je die mensen nou zou vragen, wat moet ik nou doen om gezond te zijn, om fit te zijn? Dan kun je pen en papier pakken, want dan komt er een waslijst aan tips en tricks en dingen die je moet doen. Denk aan sporten. Je moet sporten natuurlijk bewegen. Belangrijk. Smoothies. Veel spinazie. Goed mixen. Yoga om tot innerlijke rust te komen. Je moet doelen stellen voor jezelf. En dan moet je daar naartoe werken. En dan moet je, als je die dan hebt gehaald, moet je dat dan ook weer vieren. Je moet heel vaak kleine beetjes eten, anders krijg je te veel in één keer binnen. Vaste slaapritmes. Veel water drinken. Niet te vaak kleine beetjes eten, maar gewoon 3 maaltijden per dag. Ontbijt nooit overslaan. Ga zo maar door. Hè? Geen koemelk drinken. Je bent geen kalf tenslotte. Geen koemelk drinken. Dat is heel belangrijk. Eet geen fruit waar te veel lectine in zit. Verstoort je metabolisme. Moet je niet willen. Hè? Citrusvruchten bijvoorbeeld. Zit veel lectine in. Niet doen. Maar wel genoeg bioflavonoïden binnenkrijgen. Dat zit niet meer in ons voedingspatroon. Dat is er helemaal uit door alle fabrieken. Citrusvruchten bijvoorbeeld. Zit veel. Nou ja, u snapt hem. En hoewel ze het dus allemaal niet helemaal eens zijn over wat je precies wel en niet moet doen, zijn ze het wel over één ding wel eens. En dat is natuurlijk ook de brug naar deze morgen. Ze zijn het namelijk wel over eens dat geest, of dat gezondheid, dat fit zijn, dat komt niet uit de lucht vallen. Dat is iets waar je voor aan de slag moet. Waar je keuzes voor moet maken. Waar je een bepaalde discipline voor tentoon moet stellen. En zo is het geestelijk niet anders. En we lezen vanmorgen Paulus die Timotheus aanspoort om zichzelf te oefenen in de godsvrucht. Timotheus had het nodig om geestelijk gezond te zijn, om genoeg weerstand te hebben. Geestelijke weerstand tegenover de dwaalleraars. En ook deze morgen gaat er eigenlijk over dat godsvrucht, hè, geestelijke gezondheid, dat komt ook niet uit de lucht vallen. Je wordt niet opeens wakker en dan ben je heel godvruchtig. Nee, daar ligt een zekere training, een zekere oefening onder. Nou, en we lezen vers 6 tot 16. En als we dat gaan lezen en u schrijft in uw Bijbel of misschien in een boekje, dan raad ik eens aan om alle werkwoorden, alle aansporingen, alle opdrachten die Paulus geeft aan Timotheus, om die eens te onderstrepen. Want dan zal ik alvast zeggen dat in de 6 hoofdstukken van de Timotheusbrief, in de eerste 3 hoofdstukken daarvan, die we dus de afgelopen tijd hebben behandeld, daar vind je 3 opdrachten rechtstreeks aan het adres van Timotheus. Dus een werkwoord in gebiedende wijs. En in de laatste 3 hoofdstukken, hoofdstuk 4, 5 en 6, vind je de 32. Dus dan begrijp je een beetje dat we in een ander gedeelte van de brief terechtkomen. Een heel persoonlijk gedeelte. Met veel aansporingen. Goed, we lezen vers 6 tot 16. En Paulus zegt, als u de broeders deze dingen voorhoudt, dan zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut. Maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat niemand u minachten, vanwege uw jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen. In woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is. En die u is gegeven door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen. Overdenk deze dingen. Leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Een hele hoop aansporingen aan het adres van Timotheus. En we gaan dit gedeelte vanmorgen bekijken aan de hand van de vraag: hoe kan ik geestelijk gezond zijn? Hoe kan ik godvruchtig zijn? Nou, daar zegt Paulus een heel aantal dingen over. En nou, die gaan we één voor één langs. En we beginnen waar Paulus ook begint. En dat is namelijk bij een verlangen. En dat is belangrijk dat voordat we eigenlijk al die praktische aansporingen gaan behandelen, voordat we tot actie overgaan, is het belangrijk om het hier eerst over te hebben. En daar begint Paulus mee in vers 6. Paulus zegt: Timotheus, als u de broeders deze dingen voorhoudt, dan zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Paulus spreekt hier dus het verlangen van Timotheus aan om een goed dienaar van Jezus Christus te zijn. Want daar verlangde Timotheus naar. En dat is eigenlijk waar Paulus aan refereert. En wat als het ware de bedding is van al die praktische aansporingen die Paulus geeft aan Timotheus. Hey, Timotheus, je wil een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Nou, hou dan de broeders deze dingen voor. Maar ook alles wat volgt. Verwerp dan dit. Oefen jezelf in de godsvrucht. Voor een acht van de genadegave niet. En waarom is dat nou belangrijk? Nou, als Timotheus dat verlangen niet had gehad om een goed dienaar van Jezus Christus te zijn, dan zouden die woorden van Paulus wel eens kunnen aanvoelen als een: wat een lijst. Wat moet ik allemaal veel en wat moet ik allemaal veel niet? Maar Timotheus had een verlangen om een goed dienaar van Jezus Christus te zijn. En u mag eerst die vraag ook aan uzelf stellen. En als ik zelf deze woorden hoor, dan denk ik snel aan Matthäus 25, de gelijkenis van de talenten. Een heer die gaat op reis en voordat hij op reis gaat, dan roept hij zijn dienstknechten bij zich. Dan geeft hij zijn talenten, 5, 2 en 1. En als hij dan terugkomt van zijn reis, dan roept hij die dienstknechten weer bij zich. En dan de twee dienstknechten die het goed hebben gedaan, die krijgen dan die prachtige woorden te horen. Die krijgen dan te horen: gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig bent u getrouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van je Heer. En sinds mijn bekering heeft God een verlangen in mijn hart gelegd om ooit ook eens die woorden te mogen horen. Om zo te leven dat uiteindelijk, als we God mogen ontmoeten, dat God tegen mij, tegen ons zal zeggen: gij goede en getrouwe dienstknecht. En waarom heb ik het hier nou over? Nou, als u dat verlangen niet heeft, als u niet denkt ten diepste, als u niet ten diepste in uw hart dat verlangen zit, dan zullen deze woorden, dan zal de rest van de preek, maar dan zal eigenlijk het hele christelijke geloof toch blijven aanvoelen als een soort moeten, als een soort last. Terwijl als je dat verlangen wel hebt, dan komen deze woorden heel anders binnen. En als je dus merkt bij jezelf, dit voelt als last. Ik heb helemaal niet zo'n diep verlangen om een goed dienaar van Jezus Christus te zijn, om mijn hele leven daaraan te wijden. Want dat is toch wat dit gedeelte vraagt, waartoe dit gedeelte oproept. Dan hoop ik dat je aan de slag gaat waar er aan de slag gegaan moet worden. En dat is namelijk met je hart. En dat je niet primair aan je gedrag probeert te sleutelen, maar dat je met je hart naar God gaat. En eigenlijk met God gaat worstelen over: wie zit er op de troon in mijn leven? En wil ik inderdaad zelf mijn keus blijven maken, mijn eigen koning blijven zijn? Of wil ik God dienen? En wil ik een dienaar van hem zijn en een goed dienaar van hem zijn? En mijn verlangen is dan ook dat je dan, op dat niveau eigenlijk jezelf gaat onderzoeken. En voor de mensen die wel dat verlangen herkennen, hoop ik dat vanmorgen niet de woorden van Paulus aan Timotheus ontvangen zullen worden vanuit een soort schuldgevoel. Want dat kan als je deze woorden leest, dat je denkt: oh, helemaal geven. Ik, ik, ik ben helemaal niet zo geoefend, zo gedisciplineerd. Ik hou mijn stille tijd helemaal niet goed genoeg. En dat je vanuit schuld kunt gaan denken. Maar ik hoop dat deze woorden vanuit dat verlangen ontvangen zullen worden. Een verlangen van hoe zou het zijn als... En hoe zou het zijn als godsvrucht zou gaan groeien in mijn leven? Als ik inderdaad een voorbeeld zou zijn voor de gelovigen. Hoe zou het zijn als bepaalde dingen waar ik misschien mee worstel, bepaalde wonden die ik heb, als daar inderdaad door God gegeven genezing, als daar door God gegeven voortgang, groei in komt. En vanuit dat verlangen gaan we kijken, wat is er dan voor nodig? Hoe kan ik dan godvruchtig zijn? Het eerste wat Paulus dan noemt in vers 6b, dan zegt hij dat Timotheus een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Dus het gaat in de eerste plaats om voeding. Gezonde voeding wel te verstaan. Dus voeding met de goede leer. En Timotheus was... En opgegroeid, hè, die u nagevolgd hebt, zegt Paulus. Timotheus had een gelovige moeder, een oma. Maar er was niet bij gebleven. Timotheus was die goede leer, die gezonde leer, na gaan volgen. En had zichzelf daarmee gevoed, mee opgebouwd. En we trekken zo meteen in dit gedeelte de vergelijking ook met lichamelijke gezondheid. En ook daar weten we dat goede voeding, dat essentieel is. Denk aan een atleet waar we zo meteen over zullen nadenken. Die vergelijken met een atleet die topprestaties wil leveren. Die krijgt onvermijdelijk te maken met voeding, met diëten. Met welke dingen die niet moet eten, welke dingen die wel moet eten. En zo is het geestelijk niet anders. Want als je geestelijk gezond wil zijn, als je godvruchtig wil zijn. Dan begint dat bij jezelf vullen met voldoende goede leer. Met voldoende bouwstoffen als het ware. En die mag je dus meteen concreet maken. Hoe vul jij jezelf met gezonde leer? Hoe zorg je dat jouw ziel voldoende bouwstoffen krijgt? Voldoende geestelijke bouwstoffen krijgt? Want we hebben in de hele brief aan Timotheus hebben we al gezien dat er eigenlijk een verband is tussen dat evangelie, de gezonde leer, de goede leer, en godsvrucht. Want we hebben gezien dat als het evangelie landt in je hart, als dat evangelie landt in de gemeente, dan gaan de dingen veranderen. Dan gaat de godsvrucht groeien. Terwijl die dwaalleer, waar Timotheus juist tegen moest strijden, die bracht andere vruchten voort. Die bracht vruchten voort van twist en van eindeloze discussies en van oneenigheid. Dus hoe vul jij jezelf met gezonde leer? Dan kunnen we natuurlijk Bijbel lezen, Bijbel bestuderen, maar tegenwoordig heb je heel veel andere materialen ook beschikbaar. Preken, boeken, podcasts, gesprekken met mensen. Maar denk voor jezelf eens na. Hoe zorg ik dat ik voldoende binnenkrijg? En als je dan moet zeggen dat eigenlijk de zondagse dienst eigenlijk het moment voor je is om geestelijk gevoed te worden. Ja, dan moeten we toch concluderen dat veel te weinig is. Want... dat gaat nooit kunnen concurreren met het bombardement van informatie, het bombardement van voeding wat de wereld je de rest van de week geeft. Want de hele week krijg je prikkels, de hele week word je gevoed. En dat hoeven niet meteen schadelijke dingen te zijn. Zo werkt het met gewoon normaal voedsel ook. Wat maakt dingen ongezond? Wat maakt snacks of frisdrank ongezond? Dat is niet direct dat er heel veel schadelijke dingen in zitten, die direct schadelijk zijn voor je. Maar dat is vooral... dat er niet zoveel gezonds in zit, dat er niet zoveel bouwstof in zit. Maar het vult wel je maag. Dus je hebt geen ruimte meer voor de groenten, voor de gezonde dingen. En dat maakt iets ongezond. En zo is geestelijk ook, want dat herken je misschien, dat herken ik in ieder geval bij mezelf. Als ik mezelf de hele week vul met dingen die misschien niet per se slecht zijn. Maar ook niet echt opbouwend. Dan vult het me wel en dan is er weinig ruimte... Voor de goede leer. En dan ga ik dat wel merken aan mijn godsvrucht. Dus ten eerste voeding. Hoe zorg je dat je genoeg... dat je gevoed wordt in het geloof... en gevoed in de goede leer. Maar ten tweede, wat is er nou voor nodig om geestelijk gezond te zijn? Hoe kan je godvruchtig zijn? Dan moet je ook dingen verwerpen, zegt Paulus, vers 7. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels. Onzinnige verzinsels, als we kijken wat, ja, wat daar letterlijk staat. Ik weet niet, als u een MBG heeft, dan staat er. Maar verwerp. Verwerp de oude vrouwenpraat. Ik heb het niet bedacht, het is een letterlijke vertaling. Wie kan het beter zeggen dan de Statenvertaling? Die zegt oud-wijfse fabelen. Dat is de letterlijke vertaling van het woord namelijk. En ik ga mijn vingers niet branden aan hoe dat heden ten dagen is. Maar vroeger was het blijkbaar karakteristiek voor oude vrouwen om zich bezig te houden met verzinsels, met fabels, met onzin, met onheilige dingen. En dat is waarom Paulus hier het woord gebruikt. En ik weet niet of je een beetje een voorstelling van kan maken hoe dat dan gegaan was, maar kwamen waarschijnlijk samen en heb je het al gehoord. Of het ene verhaal nog smeuger dan het andere. En dan kan je nadenken van hoe zit dat dan tegenwoordig? Nou, misschien een hedendaagse variant die je wel eens gehoord hebt. Ja, dat is echt zo, want dat heb ik gelezen op Facebook. Misschien heeft u het wel eens gehoord. Als u iemand zoiets hoort zeggen, ren. En God verhoede dat u dat zelf bent. Maar laten we eerlijk zijn, er gaat een hoop onzin rond. Er gaat een hoop derrie rond. En dan heb ik het niet alleen over het internet. Dan heb ik het niet alleen over de online wereld. Want stap een willekeurige christelijke boekhandel in en je staat versteld hoe goede, gezonde, opbouwende Bijbelse boeken worden afgewisseld met boeken met op zijn minst dubieuze inhoud tot soms gewoon lijnrecht tegen de Bijbel ingaan. En het is belangrijk, zegt Paulus, om dat dus te verwerpen. Want er zijn dingen, er is leer die gewoonweg schadelijk is voor je godsvrucht, gewoonweg schadelijk is voor je geestelijke gezondheid. En wees dus kritisch wat je leven binnenkomt, wat je toelaat. En wees kritisch wat je huis binnenkomt. En als je iets gezien hebt, en misschien een filmpje met wat in elkaar gezet is, met een spannend muziekje eronder, en misschien hier en daar zelfs een bijbeltekst. Maar je denkt, hé, dat is interessant, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Wat gek eigenlijk. Nou, dat prikkelt wel. Neem jezelf voor om het eerst even te checken. Bijvoorbeeld door zelf de Bijbel te bestuderen of door gewoon even na te vragen bij iemand van wie je weet dat hij geestelijk volwassen is. Dat hij met beide benen op de grond staat. Om jezelf te beschermen voor onheilige en onzinnige verzinsels. Ten derde. En dan komen we bij eigenlijk de kern van dit gedeelte. Vanaf vers 7. Ten derde zegt Paulus tegen Timotheus: oefen uzelf in de godsvrucht, want oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Oefen u zelf in de godsvrucht. Het woord wat daar gebruikt wordt is gymnazo. Oefen, trainen. En wij kennen dat van ons woord gymnasium. En dan denken wij misschien aan een hele VWO plus, een hoog theoretische opleiding. Nou, dat was niet wat een gymnasium was in die tijd. Dat was een sportschool. Een gym. En ook in het Engels is dat ook nog steeds. Een sportschool is de gym. Daar komt dat woord vandaan. Het gaat om oefenen, het gaat om trainen. Letterlijk betekent dat woord naakt trainen. En dat was een praktijk in die tijd dat atleten in een gymnasium, die deden alles uit wat hen in de weg zou kunnen zitten bij trainen. En die gingen dan zichzelf trainen. Nou, dat is het beeld wat Paulus hier oproept met die woorden oefen u zelf en ook die vergelijking, hè, de oefening van het lichaam is van weinig nut. Of weinig is een beetje ongelukkig vertaald hier. Eigenlijk is het van enig nut, is van beperkt nut. Wij hebben misschien een negatieve lading bij het woord weinig. Dat stelt helemaal niks voor. Dat is niet wat Paulus zegt, maar hij zegt het is van enig nut. Maar het valt in het niet bij het nut van godsvrucht. Want godsvrucht heeft de belofte van zowel het tegenwoordige als het toekomende leven. Misschien denk je dan, dat beeld van die atleet die Paulus hier oproept. Hè, waar het vaker over gaat, ook in het Nieuwe Testament. Er zijn best wel vaak de bekendste, denk ik, Hebreeën 12. Hè, dat we al in een wedloop lopen. En zo zijn er nog een stuk of 5, 6 vergelijkingen met een sporter die alles, eigenlijk zijn hele leven ten dienste stelt van dat ene doel. Ja, afgelopen donderdag ging het daar ook weer even over. Die vergelijking met lichamelijk sporten. En misschien denk je net als ik van, was dat wel zo? Ja, fitness is in deze tijd natuurlijk populair en daar hebben we tijd voor. Maar was dat vroeger wel een ding? Ben ik even ingedoken, maar dat is wel degelijk een ding. En nou ja, onder andere de Olympische Spelen gaat terug tot ver voor Christus. En een van de werken die we vanuit de geschiedenis hebben, is een boekje met een toepasselijke titel Gymnasticus van Philostratus, als ik het goed zeg. En dat is een boekje ongeveer 200 na Christus geschreven. En dat gaat eigenlijk over de geschiedenis van de Olympische Spelen en over hoe atleten zich daar dan op voorbereiden. En dat atleten zich daar trainden en heel veel dingen wel deden en heel veel dingen niet deden. En dat was dus een bekend fenomeen. En ik denk dat we voor ons beeld een vergelijking mogen maken met hoe dat nu gaat. Ook met sporters die bijvoorbeeld een Olympische Spelen, een Olympische medaille proberen te halen. Die dat doel hebben en daarvoor alles in het werk stellen. En zo'n vergelijking roept Paulus op. En dan komt de vraag natuurlijk tot ons, is die vergelijking ook van ons van toepassing? Hè? Zou jij jezelf ook kunnen vergelijken met zo'n atleet, met zo'n sporter die één doel heeft en daarvoor gaat en die zichzelf aan het oefenen is in de godsvrucht? Ja, want net als bij een sportschool, de vraag is niet, heb jij een abonnement op de sportschool? En de vraag is natuurlijk, sport je, train je? En zo is het geestelijk niet anders. De vraag is niet, ga je naar de kerk of ben je christen? Maar de eigenlijke vraag is, ben jij jezelf aan het oefenen in de godsvrucht? Ben jij aan het groeien? Ben jij godvruchtiger aan het worden? Want dat is uiteindelijk waar discipelschap over gaat. En discipelschap, die woorden zijn niet voor niks gerelateerd. Discipelschap vereist discipline. Vereist oefening. Godsvrucht komt ook niet uit de lucht vallen. En ik moet zeggen dat in de voorbereiding kwam die vraag best wel binnen. Ik heb best even geworsteld met die vraag van, ben ik eigenlijk mezelf aan het trainen? Ben ik intentioneel bezig met mezelf te oefenen, te trainen, te disciplineren in de godsvrucht? Misschien best een confronterende vraag, althans dat vond ik. En in het daarover nadenken kwam ik ook bij een gedachte, misschien herkent u die, ik hoor hem wel vaker. Van ja, ik ben nou eenmaal niet zo gedisciplineerd als persoon. Sommige mensen zijn dat, die zijn gewoon heel gedisciplineerd. Maar ik heb weer andere dingen, ik ben gewoon niet zo gedisciplineerd. Maar de vraag is dat zo? En is het niet zo dat iedereen wel eigenlijk van nature in bepaalde dingen gedisciplineerd is? Misschien ben je heel gedisciplineerd in eten, mis je nooit een maaltijd. Of zie je er altijd verzorgd uit? Al moet je heel snel weg, je zorgt toch altijd dat je haar netjes zit, dat je er fris uitziet, dat je goed in de kleren zit. Of misschien lukt het je wel prima om dagelijks naar je werk te gaan en daar gedisciplineerd in te zijn. Of volg je heel gedisciplineerd een bepaalde sport of een bepaalde sporter of een bepaalde persoonlijkheid. En wat maakt nou dat je bepaalde dingen wel doet en bepaalde dingen niet doet of misschien lastiger vindt? Nou, het antwoord is dat zit een laag dieper. Dat zit op een niveau in je hart van verlangens. En onze oudste dochter, nou, dat klinkt alsof ze heel oud is, maar ze is 3... Die zit in een proces van zindelijkheid. En dat betekent dus dat als zij buiten aan het spelen is en haar lichaam geeft op een gegeven moment een prikkel van hey, ik moet naar de wc, ik moet plassen. Dan springt ze natuurlijk op, dan stopt ze met het spel, dan rent ze naar binnen. Papa, ik moet plassen natuurlijk. Gaat ze naar de wc, gaat allemaal netjes, was ze de handen, komt ze weer terug. Gaat ze weer lief buiten spelen. Soms gaat het zo. Niet altijd gaat het natuurlijk zo. En waarom komt dat? Nou, omdat er in haar jonge leven al een strijd is met verlangens. Met aan de ene kant dat verlangen dat zegt, ik wil inderdaad wel zindelijk zijn. Ik wil wel, want dat hoort bij grote kinderen en dat willen papa en mama graag. Dat willen papa en mama heel graag. En aan de andere kant toch dat verlangen dat zegt, maar ik ben zo lekker aan het spelen. Kan het niet anders? Kan ik het niet gewoon? Nou ja. En waarom zegt hij? Nou, omdat dit heel kenmerkend is, denk ik. Een strijd tussen verschillende verlangens. En weet u, vanaf de zondeval zijn onze verlangens corrupt geraakt. En wij allen hebben van nature niet een verlangen naar godsvrucht. Verlangen er niet naar om onszelf te trainen in de godsvrucht. Maar bij onze bekering heeft God je verlangens gegeven? Heeft God je een nieuw hart gegeven? Is de Heilige Geest in je komen wonen, zegt de Bijbel? En heb je veranderde verlangens gekregen? Heb je een nieuw leven gekregen met verlangens die zeggen, ja Heer, ik wil een goed dienaar van u zijn. Ik wil mijn leven erop toeleggen om u te dienen, om u te kennen. Om mezelf te oefenen in de godsvrucht. En vanaf dat moment is er dus een strijd gaande tussen je nieuwe en je oude verlangens eigenlijk, zo zou je het kunnen zeggen. En net als bij mijn dochter is uiteindelijk het sterkste verlangen in haar zal uiteindelijk haar gedrag gaan bepalen. En zo is dat ook bij ons. En waarom zeg ik dit? Nou, omdat het goed nieuws is. Dat God onze verlangens geeft. En die verlangens naar godsvrucht, ja, die heb ik niet zelf bewerkt door heel hard mijn best te doen of heel erg te willen. Maar die verlangens heeft God mij willen geven. Door mij een nieuw hart te geven, door mijn nieuwe verlangens te willen geven. En als het dan zo is dat je verlangens uiteindelijk je gedrag bepalen, dan betekent dat God het voor ons ieder heeft mogelijk gemaakt. God wil een ieder de verlangens geven die nodig zijn om onszelf te oefenen in de godsvrucht. En er is dus nooit een moment dat je kan zeggen, ja, dat is niet mijn ding. Of dat gaat mij nooit lukken. Nee, God wil jou helpen om jezelf te oefenen in de godsvrucht. En vaak is niet het probleem dus dat wij niet gedisciplineerd genoeg zijn. Maar het probleem is eigenlijk dat we veel te snel tevreden zijn. Veel te gemakkelijk tevreden zijn. En C.S. Lewis heeft hier een quote over. Dat is een van zijn bekendere quotes. Misschien kent u hem. Ik vind het een prachtige quote. Die heel krachtig zegt waar het hier om gaat. Ik ga hem voorlezen. Hij zegt, als we kijken naar de onverwelkbare belofte en de duizelingwekkende aard van de erfenis die ons wordt beloofd in het evangelie, dan lijkt het erop dat onze Heer onze verlangens niet te sterk, maar juist te zwak vindt. We zijn halfslachtige wezens die rotzooien met drank en seks en ambitie, terwijl we oneindige vreugde aangeboden krijgen. Als een onwetend kind dat door wil gaan met het maken van moddertaarten in een sloppenwijk, omdat hij zich niet kan voorstellen wat er wordt bedoeld met het aanbod van een vakantie aan zee. We zijn veel te snel tevreden. We are far too easily pleased, zegt Lewis. En hij vergelijkt ons dus eigenlijk met een jongetje wat in de Braziliaanse sloppenwijk met modder aan het spelen is. En dan komt er iemand op hem af en die zegt, ik heb iets veel beters voor je. Kom mee, dan neem ik je mee voor een vakantie aan zee. En het jongetje heeft geen flauw idee hoe dat eruit ziet. Hij heeft er geen beeld van. Dus die wil eigenlijk gewoon doorgaan met het maken van moddertaartjes. En C.S. Lewis zegt, als wij niet gedisciplineerd zijn, dat zit niet in dat we onvoldoende wilskracht bij elkaar kunnen verzamelen, maar dat zit hem een laag dieper. Dat zit erin dat we veel te snel tevreden zijn. Dat we eigenlijk te weinig inzien wie God is. Te weinig inzien wat de belofte is van de godsvrucht, hè, vers 8. Want wat was de reden dat Paulus zich zo inspande en zo onverzadigbaar zijn leven toelegde op het dienen van God? Nou, lees maar mee, vers 10. Want daarvoor spannen wij ons ook in, zegt Paulus, en worden wij gesmaad. Hè? Zijn we bereid offers te brengen? Het mag ons wat kosten. Nou, waarom dan? Nou, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God. Dat is uiteindelijk de motivatie van Paulus. Om zichzelf te oefenen in de godsvrucht. Om zichzelf, zoals die atleet, volledig te geven aan het volgen van God. Omdat Paulus had geproefd, had gezien wie God was. Wie God is en wie God altijd zal blijven. En dat lichamelijke oefening dus totaal in het niet zou vallen. Waar sommige atleten dus al hun hele leven daaraan willen geven. Nou, hoeveel te meer wil Paulus dan zijn leven aan de godsvrucht geven? Discipline komt uiteindelijk voort uit hoop. En hoe meer je hoop zal stellen op de levende God, hoe meer je hoop zal stellen op Gods waarheid, hoe meer dat ook in je gedrag zich zal uiten. En dan is dus aan ons ook de zaak om die verlangens naar God, om die dan te gaan aanwakkeren. Om die dan te gaan cultiveren, zou je kunnen zeggen. Om te zorgen dat die verlangens naar God kunnen gaan groeien. Want uiteindelijk waar jij je hoop stelt, dat bepaalt uiteindelijk je gedrag. En als jij je hoop stelt op de dingen in het aardse leven, huisje, boompje, beestje, en een beetje, misschien een christelijk sausje eroverheen, en dan zal dat ook blijken in je gedrag. Maar hoe meer wij onze hoop zullen stellen op de levende God, hè? De levende God, noemt Paulus het bewust. Dit is niet een oud inspirerend idee van nou, een paar tips en tricks om je leven een beetje op te fleuren. Nee, Paulus wist dat God de schepper is van hemel en aarde. Dat God de koning der koningen is. Dat God met zijn woord de aarde heeft geschapen. Het leven van Paulus totaal op zijn kop heeft gezet. Dat God wonderen doet en ook door Paulus heen. Paulus had de kracht van God gezien. En Paulus wist dat God nog steeds, en ook wij mogen weten dat God nog steeds tot op de dag van vandaag levend is. En dat zijn woord krachtig is. En dat hij nog steeds mensen wil veranderen en mensen verandert. En dat het evangelie, dat het niet een oud stoffig idee is waar de kracht allang voorbij gevlogen is. Maar dat dit nog steeds relevant is voor ons leven. En hoe wij ons leven invullen en antwoord geeft op onze diepste vragen, onze diepste verlangens. Want het evangelie is uiteindelijk de bron. He, dat hebben we ook gezien. Die goede leer is uiteindelijk de bron van waaruit ons leven vrucht gaat dragen. En vanuit die, ja, als je nu een beetje begrip hebt voor waar zit Paulus. Wat wil Paulus nu zeggen? Dan zijn ook die andere aansporingen die Paulus verder nog doet, passen daar heel logisch in. He, beveel deze dingen onderwijzen. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen. En je krijgt in al die aansporingen het idee dat Timotheus enigszins timide was, of enigszins angstig was en zich liet intimideren. En Paulus zegt, ja, maar laat niemand je minachten vanwege je jeugdige leeftijd. En hoe oud hij precies was, dat daar verschillende meningen over, maar hij was blijkbaar jong. En Paulus zegt, ja, maar geestelijke gezondheid, geestelijke volwassenheid hangt niet samen met leeftijd. En in het bijzonder voor jongeren deze morgen, als je op zoek bent naar een doel in je leven, als je op zoek bent naar betekenis in je leven, geef je leven dan aan godsvrucht. Geef je leven dan aan het dienen van Christus. En geef je leven dan, ja, niet aan de lichamelijke oefening, hoewel dat ook enig nut heeft, maar geef je leven aan de godsvrucht. Zet je leven in om een goed dienaar van Jezus Christus te willen zijn en tot eer van hem te willen leven. Denk nooit dat je te jong bent om geestelijk volwassen te kunnen zijn. Denk nooit dat je te jong bent om een voorbeeld te zijn voor anderen. Ook al zie je mensen in je omgeving die misschien ouder zijn en dat je denkt, ja, zei dat dan, als ik daar nog niet echt dat zie, zou het dan bij mij wel zo kunnen zijn? En Paulus zegt, laat niemand u minachten. Maar het antwoord op die minachting is, wees een voorbeeld. En denk dus ook nooit dat je te jong bent om een diepe relatie met God te hebben en je leven in zijn dienst te stellen. En of je nou jong bent of ouder, aan ons allen is de oproep, wees een voorbeeld. En ook daar mag u een vraag bij stellen. Ben ik een voorbeeld? Als iemand een week met u mee zou lopen in uw leven, wat zou er dan geleerd worden over godsvrucht? Als je kijkt naar je eigen leven en hoe jij omgaat met woord en met wandel, met liefde, met geest, met geloof, met reinheid, zouden ze jou dan mogen volgen? Zou je ze dat aanraden? Is jouw leven het imiteren waard? En ik hoop dat je de kracht die in zo'n vraag zit niet laat wegroven door de gedachte, ja, maar ja, Timotheus, dat was een oudste, dat was een kerkleider. En van oudste mag je verwachten dat ze een voorbeeld zijn. Maar ja, dat geldt het dan voor ons allemaal? Kan ik niet wat rustiger aan doen misschien? Nee, je proeft aan alles dat dit niet te maken heeft met dat Timotheus een oudste was. En ja, als hij geen oudste was geweest, dan is het allemaal niet nodig. Nee, dit komt voort uit een kennen van de levende God. Uit een weten wat de belofte is van godsvrucht. En Paulus gunt het Timotheus en spoort Timotheus aan. En zo worden wij ook aangespoord. Misschien zou je de vraag iets anders kunnen stellen. En zou je kunnen beginnen bij de vraag, zou je het willen? Zou je een voorbeeld willen zijn voor de gelovigen? Zou je net als Paulus, je hele leven willen laten draaien om het volgen van God, om het dienen van hem, om een goed dienaar te zijn van Jezus Christus. Zou je als het ware, en met eerbied gesproken, een Jesus freak willen zijn? En de gedachte die nu bij u opkwam, na het stellen van die vraag, die moet u proberen te vatten. Want is dat een gedachte van, ja heer, ja, daar word ik enthousiast van. Ik vind het moeilijk en het is een strijd, maar dat wil ik wel. Of merkt u bij uzelf ook een gedachte die opkwam, die zei, dat is ook wel heel overdreven, toch? Zoals Paulus, alles in het werk, zoals een atleet, alles in het werk en me oefenen. Op alle terreinen van je leven wil ik wel zo iemand zijn. Wat zullen de mensen dan niet denken? En kan ik niet gewoon een beetje meer cultureel christendom iets rustiger aan doen? Weet u, zolang die gedachte, als die gedachte in uw hart zit. En nogmaals, niet vanuit een schuld. Maar als die gedachte in uw hart zit, dan is de kans niet zo groot dat er iets significants gaat veranderen in uw leven wat betreft godsvrucht, zolang die gedachte daar blijft zitten. Zolang je merkt dat eigenlijk ten diepste in je hart je niet zo heel sterk verlangt om een goed dienaar van Jezus Christus te zijn, dan zal dat ook je gedrag gaan bepalen. En ik wil op geen enkele manier zeggen dat dit mensenwerk is, daar hebben we het net over gehad. Maar ik hoop en ik verlang dat we dit gedeelte, dat we dat dieper laten gaan dan alleen het niveau van gedrag. En dat je eerlijk wordt naar jezelf en naar je hart. En dat als je daar dingen tegenkomt, dat je niet daarin van God wegloopt. Vanuit een soort schuld, ik doe het toch niet goed genoeg. En die verlangens zijn niet sterk genoeg en ik kan het helemaal niet. Maar dat je juist naar God toe gaat. Want God wil genade geven. En God heeft genade gegeven. En wil niets liever dan dat jij godvruchtig wordt. Wat zegt Paulus dan nog meer? Want Timotheus moet zich bezighouden met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen. Voorlezen ging om publiek voorlezen. Mensen hadden nog geen eigen Bijbel, dus het publiek voorlezen van het woord, dat was de primaire manier waarop het woord klonk in de levens van de gemeenteleden. En gelukkig hebben we nu een eigen Bijbel, maar dat houdt natuurlijk niet in dat dit niet meer aan de orde is. Want het gesproken woord, mochten we ook horen, is nog steeds de manier waarop God zijn evangelie wil verspreiden. Het geloof is uit het gehoor. Misschien denkt u, ja, ik ben geen voorganger of ik ben geen oudste zoals Timotheus, dus wat kan ik daar dan mee? Nou, waarschijnlijk bent u dat ook niet, maar dat houdt niet in dat ook wij ons niet af kunnen vragen, hoe kunnen wij bijdragen aan dat het woord van God klinkt in de levens van onze broeders en zusters? En dan kun je allerlei manieren bedenken hoe je dat kan doen, maar die wil ik meegeven. Hoe kan jij eraan bijdragen dat Gods woord klinkt in jouw leven, in de leven van degene die dicht om je heen staan en degene die misschien wat verder af staan. Paulus zegt verder, veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie met handoplegging door de raad van ouderlingen. Nou, blijkbaar was er een moment geweest dat Timotheus omringd door de oudsten die met handoplegging voor hem hadden gebeden en dat hij op dat moment een zekere bekwaamheid had ontvangen. Een toerusting van de Heilige Geest voor zijn taak. In onder andere 2 Timotheus wordt hier ook naar verwezen. Gaat het hier ook over. En wat die genadegave precies is geweest, of hoe dat er precies uit is gezien, dat weten we niet. Dat wordt ons niet verteld. Maar duidelijk is wel dat het een van God gegeven bekwaamheid is. Hè? Dat handoplegging was een teken dat je iets van God ontving. Of een roeping, of een ambt, of een genezing. Of de Heilige Geest wordt ook in verband gebracht met handoplegging. En Paulus zegt, Timotheus, laat niet door angst jezelf, dat je een stapje terug doet, Maar veronachtzaam niet wat God je heeft gegeven. Want God heeft je niet voor niks die genadegave gegeven. Die heeft je dat gegeven met een doel, namelijk om de gemeente te dienen. En die mogen we ter harte nemen, denk ik. Want ondanks dat jij misschien niet zo'n moment van handoplegging hebt gehad, weten we wel heel duidelijk dat de Heilige Geest uitdeelt aan een ieder. En dat als jij tot wedergeboorte bent gekomen, dan mag je jezelf afvragen welke talenten, welke genadegaven heeft God jou gegeven om te dienen, om in te zetten voor hem en voor zijn dienst. En om dat niet te veronachtzamen. Want dat is blijkbaar een verleiding om dat te veronachtzamen, om dat op de plank te laten liggen. Paulus zegt, Timotheus, niet doen. Niet veronachtzamen. Dat is niet voor niks gegeven. Misschien weet u heel duidelijk wat dat voor u betekent. Maar misschien is het iets om over na te denken. Hoe kan ik de genadegave die mij is gegeven, hoe kan ik die niet veronachtzamen? Of hoe kan ik die inzetten? De laatste dingen die Paulus dan zegt, die vatten eigenlijk ook een beetje samen waar het hele gedeelte over gaat. Hij zegt, overdenk deze dingen, Timotheus, lever in, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. En het gaat erom dat Timotheus in zijn hele hebben en houden met deze dingen bezig was. Goed om daarbij te zeggen is dat Paulus dus zegt dat opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Het gaat dus uiteindelijk niet om de discipline aan zich. Maar het doel is godsvrucht. Het doel is dat er groei is, dat er vrucht is. Het gaat er dus niet om dat je elke dag een vinkje kan zetten bij je bijbelleesrooster. Maar het gaat erom dat je in je discipelschap groeit. En dat je jezelf vraagt, ben ik inderdaad liefdevoller dan vorig jaar? Ben ik inderdaad God beter gaan kennen dan vorig jaar? Is er iets van groei in mijn leven te zien? Is er iets van godsvrucht in mijn leven te zien? En u snapt, dat gaat niet om of het in een jaar is of in 5 jaar. Maar er is wel een oproep. Want we doen deze dingen opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer. Hè. Dat betekent, neem het serieus. Denk niet van, het zal wel. Nee, ik heb mijn dagelijkse zorgen, mijn dagelijkse dingen waar ik mijn aandacht hard voor nodig heb. Maar je proeft iets van, dit is iets intentioneels. Dit is iets, geef hier acht op. Laat het niet uit je handen glippen. Want het gaat nogal ergens om. En als het laatste zegt Paulus, want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Het is namelijk nogal belangrijk. En het mag duidelijk zijn dat Paulus hier niet zegt dat als je een keer je stille tijd niet houdt, dat je zaligheid meteen op het spel staat. Maar Paulus zegt wel dat godsvrucht niet iets is wat uit de lucht komt vallen. En dat iets is waar je mee aan de slag mag gaan. En als er helemaal geen vrucht is in je leven, mag je wel jezelf onderzoeken, mag je wel vragen gaan stellen bij, hey, hoe komt dat? En hoe zit het met mijn verlangens, met mijn hoop? En dan mag je naar God gaan en vragen, hey, wilt u zicht geven? Wilt u me helpen om hierin te veranderen? Want God belooft dat hij met zijn geest in jou komt wonen en dat er vrucht zal komen. En als laatste volharden. Dus lange termijn denken. Niet nu aan de slag willen met een trainingsschema wat je maximaal een week volhoudt. En dat is een klassiek voorbeeld van wat je niet moet doen als je wil gaan sporten. Maar stel jezelf eens de vraag van de lange termijn. In welke vrienden zou ik willen investeren die mij op lange termijn, die mij de komende jaren gaan helpen om God te dienen? Of welke relaties moet ik misschien iets in minderen? Of moet ik misschien wel afscheid nemen van mensen? Niet omdat ze onaardig zijn. Maar misschien omdat ze me niet helpen in mijn verlangen om God te dienen, om een goed dienaar van hem te zijn. Welke invloed heeft de plek waar we wonen op lange termijn op mijn geestelijke gezondheid? Helpt het me als mijn mobiel en computer en tv zo toegankelijk voor me zijn? Of kan ik daar misschien keuzes in maken? Dat is althans eentje die voor mij reëel is. Goed, we gaan afronden met een samenvatting. We hebben twee dingen gezien eigenlijk. Ten eerste worden we opgeroepen om onszelf te oefenen in de godsvrucht. En dat betekent dus per definitie dat is niet altijd makkelijk. En soms gaat het goed. En soms wil je niet liever. Maar soms vereist het ook volharding. Vereist het ook doorzettingsvermogen. Maar mogen van Paulus horen dat het niet iets is wat je aankomt waaien. En het gaat dus om een toewijding, net als die atleet die alles, alle terreinen van zijn leven daaronder beschikbaar stelt. Want weet, God neemt niet genoegen met minder. God zal uiteindelijk doorgaan, totdat hij heel je hart heeft. En als je dus merkt dat je dingen achterhoudt, vraag het hem. Of hij je wil helpen om met heel je hart hem te volgen. En ten tweede hebben we gezien dat discipline voortkomt uit een verlangen. Discipline komt voort uit hoop. En dan is dus de oproep om jezelf, om je hoop te vestigen op de levende God. Om, ja, nogmaals, niet vanuit schuld, want in de voorbereiding vond ik dat lastig. Van hoe kan dit gedeelte nou niet vanuit een schuld, vanuit een soort, wij moeten alles doen. Want we zitten in een heel praktisch gedeelte van de brief. Dit is ingebed in eerdere hoofdstukken, in een bredere brief. Maar hoe kan dit nou, deze aansporing, hoe kunnen die nou zijn ingebed in het evangelie? In de genade die daar is. Zodat je vanuit een verlangen aan de slag kunt. En niet vanuit een schuld. Terwijl schuld soms ook niet per definitie slecht hoeft te zijn. Maar ik zou willen aansporen om bepaalde patronen in je leven, bepaalde gewoonten in je leven in te bouwen, die je helpen om dat verlangen naar God te voeden. Die je helpen om dat verlangen de ruimte te geven. Welke patronen en gewoonten of activiteiten of relaties of gedachten voed jij en cultiveer jij, om dat woord maar eens te gebruiken? En zijn die behulpzaam voor je? En kan je daar misschien stappen in nemen om jezelf meer en meer te gaan oefenen in de godsvrucht? En ik denk in het bijzonder aan een viertal praktische invullingen. De praktische disciplines eigenlijk waar je mee aan de slag kunt. Ten eerste is dat de Bijbel. De gezonde leer, de goede voeding. Daar hebben we het over gehad. Zorg dat je tijd maakt om je leven daarmee te vullen. Doe dat zelf of met anderen als je dat lastig vindt. Ten tweede, gebed. Bijbel en gebed, dat zijn toch de primaire zaken om God te leren kennen. En dat is de bron. Het is niet een strijd die je op eigen kracht moet gaan voeren. Maar het is juist een strijd waarmee je in de eerste plaats naar God mag gaan. Zeg, Heer, wilt u mij helpen? Heer, u heeft toch dit beloofd? U wilt toch met uw geest in mijn leven werken? Ten derde, dienen. Veronachtzaam die genadegaven niet. Ga dienen, want dat is een uitstekende manier om jezelf te oefenen in de godsvrucht. Om het besef te geven dat je in afhankelijkheid van God leeft. En ten vierde, net als die atleet, zorg voor een trainingsmaatje. Zorg dat je niet alleen strijdt. We weten, het is de afgelopen tijd gaat het er vaker over die eensgezindheid als gemeente samen. Om samen God te dienen, onze koning te verheerlijken. En om samen als discipelen op weg te zijn. Maar dat is niet voor niks, want je hebt elkaar nodig. En als je merkt dat je dingen moeilijk vindt, hoe mooi zou het zijn als het in onze gemeente normaal is om aan elkaar tegen elkaar te zeggen, hey, ik zie iets bij jou en dat vind ik mooi. Zou ik eens met je mee mogen lopen een poosje, om daarvan te leren? Zullen we misschien samen de Bijbel lezen? Of zullen we misschien samen datgene doen waar we allebei wel naar verlangen, maar dat misschien lastig vinden om in te bouwen in ons drukke leven? Hoe mooi zou het zijn als dat normaal is in de gemeente? Als je niet hoeft te zeggen, zoals ik wel eens gehoord heb, ja, mijn geestelijke groei vindt eigenlijk vooral buiten de kerk plaats. Want ja, de kerk, de gemeente, het is wel mooi, maar ja, het sluit niet aan of zo, het is niet relevant. Hoe mooi zou het zijn als lichaam van Christus tot ons doel komen om met elkaar het normaal te maken. Dat dit soms lastig is en dat je elkaar nodig hebt. Dat je elkaar helpt en erbij aanspoort, zoals Paulus dat doet. Om elkaar op het evangelie te wijzen, om elkaar op Christus te wijzen. Zodat we alle onze hoop meer en meer gaan vestigen op de levende God. Dat is in ieder geval waar ik naar verlang en ik hoop dat u daar ook naar verlangt. Amen. We gaan zingen.